Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
BNR's Big Five van het winkelen van morgen wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Shoppen. Het was een van de weinige dingen die voor een beetje vermaak zorgde tijdens de lockdown. Maar de retail kreeg wel met grote verschuivingen te maken. Fysieke winkels kregen een klap en online ging het sky high. Ik ben nou zo benieuwd naar de volgende stap. Met welke verrassingen gaat de detailhandel komen waarvan we nu denken dat kan helemaal niet? Kortom, hoe gaat het winkelen van de toekomst eruit zien? Dat bespreek ik deze week met de topspelers uit de retail in BNR's Big Five. Van het winkelen van morgen. En vandaag is dat Michiel Witteveen. Grootgebracht in een bekende retailfamilie. En nu CEO van de Mirage Retail Group. Het bedrijf achter winkels als Blokker, Big Bazaar, Intertoys en BCC. Michiel, van harte welkom. Dat zijn winkels waarvan iedereen zei dat gaat nooit lukken met die zielige winkels.
Dag Diane. Dat zei inderdaad iedereen, ja.
Ja, en lach je ze keihard uit nu?
Nou, uitlag niet. Het was best ook wel een heel spannende tijd. Want het stond er echt slecht voor. Maar ik heb met al die mensen, dus er werken nu inmiddels 9.500 mensen in dit bedrijf. En we hebben met elkaar onze schouders eronder gezet. En het is wel, ik wil niet te veel juichen, maar het is ons tot op heden wel gelukt om overeind te blijven. En dan helemaal in deze bizarre tijd.
Ja, want dat kwam er nog eens een keertje overheen natuurlijk, die coronaklap.
Ja, dat was wel een klap, ja.
Ja, want wat neem hem even mee naar die klap. Wat dacht je toen dat gebeurde?
Nou ja, wat dacht je dat er gebeurde? Je bent op dat moment, zit je in een soort crisismodus met elkaar. En je gaat helemaal op de spaarstand. Hè? Dan heb ik het over de tweede lockdown, toen we echt dicht gingen. De eerste lockdown zijn we niet dicht geweest. Maar de tweede lockdown dus wel. Ja, dan ga je in de, wat ik net zei, enorm in de spaarstand. Ja. Je gaat proberen je kosten zoveel mogelijk te beperken. En ik heb nogal wat op de bok gestaan om wat meer subsidie te kunnen krijgen. Maar dat is dus niet gelukt.
Mm-hmm. Je hebt wel volgens mij nou één keer aangevraagd.
Ja, we hebben wel de NOW aangevraagd. Maar dat was zeg maar 29% van onze totale loonsom. Overigens hebben we dat niet gedaan voor BCC. En dat hebben we gekregen.
Ja, maar er zit ook een beetje irritatie in, merk ik, als het over die subsidie gaat. Want eerder zei je, dit gaat nog wel een staartje krijgen. Je was ook echt best wel kwaad. Als je kijkt hoe dat bij de KLM ging, die ontzettend veel staatssteun krijgen. En die winkels, die worden een beetje aan hun lot overgelaten.
Nou ja, de KLM is natuurlijk weer van een andere magnitude waarschijnlijk. Hoewel, daar werken ook 40.000 man. Wat ik toen de tijd, en dat vind ik eigenlijk nog steeds onrechtvaardig vind, is dat iemand met één winkel wel subsidie krijgt en iemand met 847 winkels niet. En dat, ik begrijp de logica nog steeds niet. Maar ik heb het achter me gelaten. Want ik vind dat je op een gegeven moment moet je weer verder.
Dus dat staartje, dit gaat zeker nog een staartje krijgen, dat staartje, wat je eerder noemde.
Er zijn allerlei brancheorganisaties die zich daar nog steeds meer heel intensief mee bezighouden. Ik denk dat ook belangrijk is wat er in de politiek gebeurt. Hè. Als er niet iets geformeerd wordt, dan blijft het toch allemaal een beetje stil liggen. Maar ondertussen zijn wij gewoon bezig ons bedrijf weer te runnen. En daar concentreer ik me op.
Ja, je moet gewoon door. En als we dan even kijken hoe het gaat, volgens mij gaat het best goed. Er is winst.
Wij hebben vorig jaar, wat ik al eerder hier in dit programma trouwens heb gezegd, wij hebben winst gemaakt. Hoewel dat ook wel lag aan een aantal incidentele meevallers die we hadden. En dat lag zeker niet in de subsidie wat wordt gesuggereerd. Want die kregen we namelijk niet. Maar we hebben het vorig jaar toch eigenlijk best wel goed gedaan. En ondanks alle ellende en mondkapjes en anderhalve meter en noemde alle beperkingen maar op, hebben we het toch best wel goed gedaan, ja. Wij gaan 28 juni gaan onze commissarissen het jaarverslag goedkeuren, hoop ik, neem ik aan. En dan gaan we 29 juni dat.
Maar er is dus winst, maar is dat dan over de hele linie of is dat alleen de Blokker? Of hoe zitten die verhoudingen? En gaat het om netto winst of operationele winst?
We hebben netto een positief resultaat gehaald.
Dus dat is mooi.
Ja, dat is heel erg mooi. En hoe dat zich precies tussen de diverse bedrijven verhoudt, dat, daar laat ik me gewoon niet uit. Kijk, het is toch uiteindelijk een privéonderneming. Hoeft ook niet. Maar op het moment
dat is
dat
nou flauw.
Nee, dat is flauw. Maar op
want
moment
het is toch wel een beetje een beeld wat heerst. Van het gaat heel goed met de blokker, want ze hebben winst gemaakt. Terwijl het hoeft niet per se dus om de blokker te gaan.
Nee, ik heb toen ook gezegd, het gaat om de Mirage Groep. Die heeft winst gemaakt.
Mm-hmm.
En maar als je het even specifiek over blokken wil hebben, wij waren met blokken heel erg op weg om een positief operationeel resultaat te gaan behalen. Dus de zogenaamde EBITDA. 15 december dicht, dat hebben we dus niet gehaald. Dat betekent dat we een licht negatieve EBITDA hebben gehaald bij blokken. En dat is een enorme, dat vind ik echt een enorme
prestatie.
Prestatie, ja.
Ja.
We kwamen echt van heel erg ver.
Want als we dan toch even, want het gaat over het winkelen van morgen, maar ik denk dat het toch goed is om ook even terug te blikken, hè, van wat is er eigenlijk allemaal gebeurd en hoe vernieuw je in een crisis? Want een heleboel retailbedrijven vinden dat gewoon een lastig aspect. Waarmee ging het nou mis in de blokker wat jij uiteindelijk hebt veranderd?
Ja, Diana, dat vind ik altijd een beetje lastig, want dan moet je ook over het verleden praten, en dat heeft ook met mensen te maken en zo. Dat vind ik een beetje vervelend. Iedereen heeft enorm zijn best gedaan, ook in het verleden. Alleen wat wij hebben gedaan, we hebben het vrij rigoureus aangepakt. We hebben heel veel dingen niet meer gedaan. Zoals heel veel promo-artikelen en dat soort dingen. We hebben enorm gesneden in de kosten. We hebben ons heel erg geconcentreerd op private labeling. Met name bij Blokker, maar ook bij Intertoys. En daar zijn we nu mee bezig met BCC. Dus allemaal elementen die bij elkaar zorgen voor het verbetering van het resultaat. We hebben enorm goed op onze cashflow gelet. Goed de werkkapitaal gemanaged. Goede mensen voor aangenomen. Dat roep ik al vaker. We hebben heel veel goede mensen die met elkaar dit bereikt.
Maar ik kan me voorstellen dat dus je hebt heel erg gesneden. Hè? Dat is veel mensen eruit.
Mm-hmm.
Want zat daar niet ook het probleem dat er de verkeerde mensen op de plek zaten? Ik snap dat het moeilijk is om over het verleden te praten. Maar goed, het is natuurlijk wel ook wel leerzaam.
Ik denk dat ook de combinatie is. Hè. We hebben enorm geïnvesteerd in het distributiecentrum in Geldermalsen. Er waren een aantal van die centra. Die hebben we nu teruggebracht tot één.
Mm-hmm.
We hebben in dat distributiecentrum enorm geïnvesteerd, zodat het geautomatiseerd werd en is nu. We hebben ook heel veel moeite en tijd gestopt in het verder automatiseren van de onderneming. Daar was gewoon achterstand. En als je dat gaat automatiseren, betekent ook dat je minder mensen nodig hebt. Uiteindelijk. Want je kan natuurlijk wel zeggen, we gaan er 100 man uitdoen, maar die 100 mensen die deden wel wat. Maar als je dan zorgt dat je ook de mensen die er overblijven kan voorzien van goede informatie, Dan ben je goed bezig.
Ja. Uiteindelijk heb je ondernemerschap in het bedrijf gebracht.
Ja.
En waar zit hem dat in? Wat er dus in het verleden niet gebeurde en nu wel gebeurde?
Nou ja, in het verleden waren natuurlijk mijn voorgangers hadden veel verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders. En die aandeelhouders die waren het niet altijd even met elkaar eens. En dat is best wel dat is moeilijk. Hè? Dat maakt de besluitvorming moeilijk. Dat is nu natuurlijk gewoon anders, omdat ik gewoon de aandeelhouder ben. En we zeggen, jongens, zijn we het allemaal eens? Links of rechts, hup, doen.
Geen discussie, nou, niet lullen.
Ja, wel een hele gezonde discussie onderling. Want we moeten het wel met elkaar eens zijn.
Maar uiteindelijk gewoon klap erop.
Maar uiteindelijk dan doen we het ook wel.
Ja.
En dan gaan we niet verder zitten zeuren.
Ja.
He, dus de hele korte lijnen. En snel erop.
Ja, en vonden mensen dat dan moeilijk? Want je moet elkaar dan wel heel hard ook en eerlijk gaan toespreken. Mm-hmm. Vonden mensen dat moeilijk?
Sommige mensen vonden dat moeilijk, ja.
Ja. Hoe ging je daarmee om?
Ja, weet je, er zijn sommige mensen die vonden het zo moeilijk dat ze niet meer bij ons werken. En andere mensen die hebben er heel veel van geleerd, die zijn daar dankbaar om. Dat gebeurt altijd.
Ja, maar uiteindelijk is er nieuw bloed ook ingekomen, nieuwe mensen ingekomen. Hoe moeilijk is dat om die mensen te vinden? Wat heb je daar allemaal voor moeten doen?
Dat is best wel moeilijk. Dat was in het begin heel erg moeilijk, omdat men natuurlijk niet op een zinkend schip wilde gaan werken.
Eigenlijk waar ik mee begon, die zielige winkels.
Dat iedereen dacht, nou jongens, ik lees hier de krant, min 344 miljoen, krijg je natuurlijk nooit meer recht. Dus dat was de eerste aantal mede-raadbestuursleden, was best wel lastig. Maar die heb ik toch kunnen overhalen. En Nou, ik denk dat ze nu achteraf...
Best wel blij zijn.
Zijn ze wel blij.
Ja.
We zijn er nog niet, hè?
Nee, precies.
We hebben natuurlijk wel een goed jaar gehad. We krijgen dit jaar zijn er nog een aantal behoorlijke uitdagingen voor ons. En dat ligt in het verduurzamen van de onderneming. Dat ligt in de enorme grondstoffenprijzen die aan het stijgen zijn. Het tekort aan allerlei materialen. De containerprijzen die echt door het dak heen gaan. En wij doen ongeveer 50 containers per week. Dus dat heb je het over serieus bedragen.
Dus je maakt je toch wel zorgen als het gaat over de toekomst?
Nou ja, over de toekomst niet, maak me geen zorgen. Maar je moet je altijd zorgen maken over, want het gaat natuurlijk nooit 100% goed.
Nee, want wat is een moment dat jij wakker ligt? Dat je denkt van, of heb je dat gewoon nooit?
Nou, ik slaap überhaupt niet zo goed, maar... Ik lig hier van dit bedrijf ligt niet wakker. Omdat ik weet dat wij met elkaar het gaan hebben gered en het ook in de toekomst gaan redden. En de volgende enorme uitdaging is natuurlijk beursgang.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het winkelen van morgen. Later deze week praat ik onder meer nog met de topman van bol.com. Mijn gast vandaag is Michiel Witteveen, bekend van de winkels als Blokker en BCC. Je bent daar de eigenaar. Overigens heb je bij dit bedrijf, Blokker, heb je echt al, toen je heel jong was, ook al gewerkt, toch?
Ja, dat klopt. Ja.
Ja.
Toen was ik 28, nou 28 geloof ik, ja. Dus heel erg lang geleden.
Lang geleden, maar nu dus de eigenaar. Dus dat is echt wel een enorme route die je hebt gelopen.
Ja.
We hebben net al eventjes de crisis benoemd en dat je daar dus doorheen moest. En nou ja, je hebt dus wel de nauw 1 keer aangevraagd. Maar verder wil je eigenlijk geen steun hebben en niet je hand ophouden. Wat zijn nou de lessen als het gaat om de crisis die je hebt getrokken? Wat heb je gezien, ook als het gaat om die winkel richting de toekomst brengen?
Nou, ten eerste heb ik geleerd hoe flexibel wij kunnen zijn. Hoe buigzaam men is. Het werd elke week anders. We dachten van nou, in begin februari gaan we weer open. Dat was natuurlijk wishful thinking. Maar ondertussen, al die mensen in die winkel, die hebben geleerd met afstand te werken, met kapjes op, met spatschermen, met routing en deurenbeleid. En elke keer bleek weer dat men zich aanpaste. En toen wij uiteindelijk dicht moesten op 15 december... heeft iedereen de fiets gepakt en is spullen gaan rondbrengen. En dan heb je het zomaar over 150.000 pakjes die werden rondgebracht door onze eigen medewerkers. En dat vind ik echt, dat geeft aan hoe flexibel men is. En dat heeft ook weer te maken met ondernemerschap.
Ja, heeft het ook te maken dat jullie al gewend waren om in die crisis te opereren?
Ja.
En dat andere bedrijven gewoon echt overvallen werden? Het ging heel goed en opeens ging het heel slecht.
Ja, wij stonden al een jaartje in de crisismodus, zeg maar. En dit kwam nog even bovenop. We zijn altijd heel rustig gebleven, zijn niet in paniek geraakt. Dat is ook heel belangrijk. Want heel veel contact onderling, heel korte lijnen. En dat heeft ons heel veel gebracht. En wat deze coronacrisis ons heeft gebracht, dat is ook wel bijzonder, is dat wij nu heel erg die last mile oplossing aan het invullen zijn, waar we zijn begonnen met de Blokker Express. Dat gaan we nu ook echt professionaliseren. Want daar hebben we echt wat van geleerd.
Want dat gaat dus, dat hebben jullie toen bedacht, dat PostNL die komt eigenlijk niet meer aan. Hè? Als het ging om al die pakketten langsbrengen. Toen hebben jullie de express-tak zijn jullie begonnen om echt gewoon heel snel door de eigen mensen de spullen thuis te gaan brengen. Dat was eigenlijk het verhaal.
Ja, dat hebben we toen gedaan. Dat is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Want het is natuurlijk niet ons vak, hè, op de fiets springen en spullen rondbrengen.
Nee, want hoe voelden mensen zich?
Mensen vonden dat fantastisch. En het is het initiatief van de mensen zelf geweest. Hè. Dat vind ik ook nog heel erg mooi. Men dacht van, ja jongens, kom op, hé, schouders eronder en we gaan het zelf doen. Nou, dat hebben ze echt goed gedaan. En dat is niet alleen geldt het voor Blokker, maar dat geldt ook met name voor Intertoys. Daar hebben ze precies hetzelfde gedaan. En BCC doet dat al. Hè. Die heeft al een hele thuisbrengservice.
Mm-hmm.
Dus daar hebben we van geleerd. En wij hebben ook geleerd dat we die als we maar die klant kunnen motiveren en enthousiasmeren om naar onze winkel te komen om de spullen op te halen. Dan heb je een internetomzet waar je geld mee kan verdienen. Want uiteindelijk moeten we wel geld verdienen.
Want internet aan zich, daar ben jij best wel negatief over. Als ik een beetje kijk wat jij daar in het verleden over hebt gezegd. Ja. Dat was niet echt dat je daar heel blij van werd.
Nou ja, omdat het voor ons op het moment dat bomdracht te laag is, is het verlieslatende omzet. Dan kun je heel veel gaan omzetten, maar als je niks verdient, denk je. Dus we moeten dat een draai geven. En moeten zorgen dat we dat internet omarmen. Dat hebben we ook gedaan. Maar ondertussen moeten we ook zorgen dat we ons enorme netwerk, we hebben 850 winkels in Nederland. Dat zijn eigenlijk 850 hubs, zoals je dat kan zeggen. Mm-hmm. En als je dan die laatste meters naar die klant toe kan overbruggen met minder kosten. Ja, dat is de toekomst.
Dus en dan wil je dat gaan professionaliseren, hè? Dat is wat je zegt. Want ja. dit is gewoon ontstaan en de mensen deden dat zelf en dat is niet hun vak.
Nee.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor bezorgdienst gaan jullie dan opzetten?
Nou, wij gaan dat niet zelf doen, maar wij gaan dat samen met iemand doen. Daar zijn wij al heel druk over in gesprek.
Met wie?
Nou, dat kan ik nog niet zeggen. Maar
niet een PostNL of
niet
echt PostNL, helemaal.
Met zeg maar een fietscourierachtige situatie.
Ja.
Het gaat niet zozeer om hoeveel fietsen heb je, maar het gaat ook met name om de software die erachter zit. Hè? Want je moet natuurlijk wel zorgen dat het allemaal klopt en dat het allemaal dichtgerekend is. En het moet allemaal afrekenmomenten. En dus dat is best wel ingewikkeld. Maar wij komen daar binnenkort voor ons de beste oplossing. En dat betekent dat we meer duurzaam die goederen kunnen rondsturen. Tegen lage kosten.
Daar zit ook dat fietsen in.
Ja.
Ja.
Kijk, die duurzaamheid, dat is natuurlijk niet meer weg te denken. Dus ook trouwens de vraag van mijn voorgangster van gisteren. Sustainable.
Ja, die komt.
Die komt eraan.
Je loopt
moet
een
ik
beetje
nu mijn
vooruit
mond houden. Ik hou mond. Maar dat is. Dat hebben wij dus wel weer geleerd van zo'n crisis. Hè, jongens, actie ondernemen en zien. Hey,
ja, en zorgen dus dat je je marge omhoog krijgt, doordat je veel meer dingen in eigen hand gaat doen. Maar ook dus dat je die consument gaat verleiden om naar de winkel te komen. Want uiteindelijk, daar wil je ze hebben. Hoe doe je dat dan?
Nou ja, hoe doe je dat? Te zorgen dat je. Het belangrijkste is dat je overal zit. He, dat je dus niet alleen maar in Amsterdam het over hebt, maar ook in een dorp als Winsum of Ermelo of noem ze maar op. Dat je daar een presence hebt en dat je die klanten kan overhalen om de spullen daar op te halen. Dat is natuurlijk het mooiste.
Ja. Zit het ook in het imago dat je ook de mensen moet verleiden om het imago van de blokker op te poetsen? Dat het leuk is om daar naartoe te komen? En dan wil ik toch nog even Sarah Jessica Parker noemen.
Ja,
dat was een poging om dat. Want het had een stoffig imago, hè? Laten we eerlijk zijn. De blokker heb ik het dan nu even over. Trouwens, die andere winkels ook. Maar laten we het even over de blokker hebben. Want daar was die actrice van Sex in the City. Mm-hmm. Nou, dat heeft toen gigantisch veel omzet gekost. 20%, omdat Annie 30. Er niks van begreep. 30?
Ja.
Want jullie klant begreep daar niks van?
Nee, die klant dacht, dus Blokker gaat helemaal een pad op waar ik mij niet thuis voel.
Ja.
En het is te duur, hè, dat imago krijg je dan. En mensen, overigens was de toenmalige mensen die het runden, die wilden ook veel hoger in de markt gaan zitten. Ja, dat is in de drie grote steden is dat prima. Maar wat ik net zei, in een dorp als Ermelo. Nou wil ik niet elke keer over Ermelo hebben, maar toevallig ben ik er net geweest. Of in Doesburg ben ik ook geweest. Daar geldt het natuurlijk niet. Ja, men wil gewoon goede, leuke spullen hebben. En je moet natuurlijk vernieuwend zijn. Wat we net hebben gedaan met koffie. Ik heb je net wat cupjes meegegeven. Dat vind ik nou echt.
Je bent wel een verkoper. Je probeert regie te krijgen op het gesprek. Die koffie komt echt, hoor.
Oh ja, belangrijk, die koffie.
Ik kan hem wel even laten zien, hoor. Ik ga niet aardiger tegen je zijn omdat je koffie hebt gehaald.
Oh nee, dat verwacht ik ook niet. Maar ik probeer toch altijd een beetje te verkopen, natuurlijk.
Ja. Het is wel mooi om te zien. Je bent iemand die ook de regie graag wil houden. Zelfs in dit gesprek. Klopt dat?
Ja, dat zegt mijn vrouw ook wel eens. Maar goed.
Goed. Je zit dus eventjes dat je aan het zoeken bent om die klant meer te verleiden. Daarvoor zeg je, we moeten meer in de dorpen gaan zitten. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, dat is een beetje terug naar vroeger. Dat is ook een beetje ouderwets en traditioneel.
Ja, misschien wel, ja.
Ja.
Maar ja, wat is daar verkeerd aan?
Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ik probeer gewoon. We zijn over het winkelen van morgen. En betekent dan morgen eigenlijk dat alles als het gaat om winkelen traditioneler begint te worden?
Ik denk morgen gaat het wat ik al vaker heb geroepen, morgen wordt lokaal heel belangrijk.
Mm-hmm.
En lokaal ga je, en dan is er een enorm groot verschil ontstaan tussen winkelen en boodschappen doen. Vroeger lag het een beetje dacht men daar niet over na, dat verschil.
Mm-hmm.
Er is nu wel een verschil. Winkelen is met elkaar, met vriendinnen de stad ingaan en heel veel winkels bezoeken, dat is winkelen. Maar boodschappen doen, dat is gewoon, ik heb spullen nodig en ik wil dat op een leuke manier, goed geholpen, met veel service wil ik dat gaan halen.
En het is meer boodschappen doen geworden.
En dat vind ik wel, ja.
En hoe, als je dan dat vertaalt, hoe ga je dan terug naar dat lokaal? Wat is jouw brug? En dat vraag ik ook omdat andere winkelketens juist weggaan lokaal.
Oh ja, dat zie ik niet hoor.
Nou ja, je ziet ook een heleboel die ook helemaal online gaan. Hè? Dat zijn natuurlijk ook partijen waar de Blokker last van heeft gehad. Hè? Ik noem even, of de BCC bijvoorbeeld, een Coolblue die helemaal online gaat. En dan misschien nog ergens een winkel waar je eventjes naartoe kan om wat dingetjes uit te testen. Dus jij gaat eigenlijk tegen de markt in.
Nou, ik denk als we het nou met BCC nemen, dan ik denk dat we bij een formule als BCC veel meer gaan naar serviceverlening. Het ontzorgen van onze klanten. En dat doe je door het leveren van producten, maar dat doe je ook met name door het leveren van gewoon service. En daar is BCC gewoon echt heel goed in.
Ja, dus dat is nog een ander aspect wat erbij komt. Laten we daar dan straks verder over praten. Want mijn gast vandaag in BNR's Big Five van het winkelen van morgen is Michiel Witteveen. Eigenaar van onder andere Blokker, BCC en Big Bazaar. En dan gaan we het hebben over die duurzaamheid. Met die kettingvraag waar je heel graag iets over wilde zeggen. En hoe je het dan ook nog goedkoop gaat houden terwijl je duurzaam wil zijn. En welke innovaties er nog meer aankomen als het gaat om het ontzorgen waar je het over had. Tot zo, Isa.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met 5 topspelers uit de wereld van het winkelen van morgen. Later deze week onder andere nog de topman van bol.com die bij mij langskomt. En mijn gast vandaag is Michiel Witteveen, de CEO van de Mirage Retail Group. En daar valt onder andere de Blokker onder, maar ook BCC en Big Bazaar. We hebben net al een beetje gesproken. Nou ja,
en Intertoys trouwens.
En Intertoys, ja, laten we die niet vergeten. We hebben net even gesproken over hoe je eigenlijk vanuit die moeilijke situatie met al die bedrijven toch tegen de crisis in hebt kunnen groeien. Want die coronaklap kwam er nog een beetje bovenop. En welke learnings je daar ook bij hebt gehad. Laten we nu echt een vlucht vooruit nemen. Over 10 jaar, hoe ziet het winkelen eruit? Neem even mee.
Jongen. Vind ik best een moeilijke vraag hoor.
Waarom is dat zo moeilijk?
Nou, ik vind 10 jaar heel erg ver, zeg maar. Ik denk dat het winkelen gaat niet verdwijnen. Want iedereen, winkelen is gewoon leuk. En dat vindt niet alleen vrouwen, maar mannen ook. Dus we hebben natuurlijk als concurrent de online spelers. Ik denk dat het spel moet gaan gebeuren aan de achterkant. Dus hoe krijg je je logistieke apparaat zo op orde dat je een winstgevende omzet kan creëren, ook online. Dus dat vraagt heel veel investeringen en heel veel.
Daar past die bezorgdienst ook bij.
En daar past de bezorgdienst in. Ja. Maar je moet ook je achterkant, dat moet je echt goed voor elkaar hebben. Nou, dat hebben wij gelukkig, hebben we dat. We gaan nog wat integratie doen her en der om te zorgen dat we dat zo slim mogelijk doen. Zorg dat je die klant ontzorgt, maar zorgt het ook dat die klant wel het leuk vindt om weer bij in jouw winkel te komen om de spullen op te halen. Want op het moment dat je ze moet gaan brengen, dan wordt het gewoon moeilijker.
Wordt het duurder. Dat is het moeilijker. En er zit een heel traject aan vast en personeel wat je moet
inhuren. Ja, maar als je even fiets springt en je gaat even datgene halen wat je wil hebben, dat is natuurlijk, het A is duurzaam en de tweede is het ook voor ons beter.
Ja. En hoe ga je daar dan voor zorgen?
Nou, ik denk dat we onze klanten daarin moeten meenemen en moeten echt motiveren en enthousiasmeren om dat te gaan doen.
Ja, dat begrijp ik.
En dat betekent dat je hele leuke winkels moet hebben.
Ja, en wat is dan een leuke winkel?
Ja, de leuke winkel van de toekomst is wel een winkel die continu vernieuwt. Wat wij nu, ik blijf toch even over mijn koffie zitten zeuren. Ja. Maar de koffiecupjesmachine naar het brede publiek brengen, dat is echt typisch Blokker. De dure Nespresso-apparaat voor een hele mooie prijs in de winkel hebben en dan ook nog eens een keer die koffie erbij tegen een wereldprijs.
En betekent dat dan dat je eigenlijk meer de foodmarkt op gaat?
Nee, dat betekent dat wij gewoon de opportunity-markt ingaan. We hebben nu ook een sodawatermachine.
Ja, maar kan de opportunity dan food zijn? Hè? Want ik bedoel, je zegt van de koffie is nu die heb je al. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk gewoon heel erg benieuwd. Het gaat af het winkelen van morgen. Dus laten we die 10 jaar even vergeten. Maar morgen en in de nabije toekomst. Wat ga je nou doen aan innovaties? Gaat dat meer in het food-verhaal zitten of gaat het in andere dingen zitten?
Nee, dat gaat gewoon zitten in het ontzorgen van mensen. En wat wij dus nu doen met onze sodawatermachine. Dat heeft dan wel iets te maken met voed, maar dit is gewoon water waar je een bubbeltje in doet. Dat apparaat hebben wij ook weer gebracht voor een breed publiek voor een hele betaalbare prijs. En dat soort vernieuwende activiteiten bij Blokker, dat zullen we blijven doen.
Ja, ik vraag het natuurlijk ook omdat je een tijdje bezig bent geweest om de HEMA over te nemen.
Ja.
Nou ja, dat is een bedrijf wat je dus heel mooi vond. Het is niet gelukt. Uiteindelijk is de Jumbo er vandoor gegaan. Maar misschien dat je daarom denkt van die kant wil ik gewoon een beetje op.
Nou, dat was niet de reden. Wij zagen de mogelijkheden om de HEMA vond ik echt nog steeds een fantastisch bedrijf. En ik denk dat de Jumbo daar een hele goede aan heeft gedaan. Echt, mm-hmm. Ze zullen het nu niet makkelijk hebben. Maar je moet het op de langere termijn zien. En wij hadden natuurlijk om de HEMA over te nemen, een andere financiële structuur moeten kiezen. Dan hadden we partners erbij moeten halen, want dat had ik niet in mijn eentje kunnen doen.
Dus daarom is het niet gelukt. Maar gaat mij erom van, wil je meer de HEMA-kant op? Want die heeft natuurlijk wel veel meer foodproducten. En wil je daar de concurrentie op zoeken? Of is dat niet je goal?
Ja, we zijn nog steeds zoekende. En we hebben onze weg gevonden.
Of je wil het niet zeggen, dat kan natuurlijk
nee,
ook.
Nee, want als ik het had. Nee, waarom zou ik dat niet delen met je? Maar het is niet zo dat wij ineens tompoezen gaan verkopen. Nee.
Nee. Maar want je zegt we zijn zoekende. Is dat dan als het gaat om het winkelen van morgen? Is het gewoon heel moeilijk om te bedenken wat je dan gaat doen? Ja. Of,
ik vind het best wel moeilijk, ja.
Waarom? Wat is er moeilijk?
Ik vind wat jij net wil 10 jaar vooruitkijken. Wie kan dat nou? Waarom zou ik dat wel kunnen?
Nee, maar een jaar vooruitkijken. Ik bedoel, je bent natuurlijk gewoon met dingen bezig. Nou, de vraag is wat je.
Een jaar vooruitkijken is voor mij, dat is, houdt het in. Zorgen dat je aan de productkant je grondstoffen goed voor elkaar hebt. Zorg dat je weet wie wat voor jou maakt. Dat is aan de duurzaamheidskant. Mm-hmm. Zorg dat die producten ook veel duurzamer worden. Zorg dat je in ieder geval je kosten onder controle houdt. Want wat ik net zei over die containers. Spotprijs van de containers $16.000 was vroeger $1.200. Nee, dat hakt er wel in hoor.
Ja, dus in die zin is het nog lang niet makkelijk geworden. En zo begonnen we het gesprek ook. Nee. Dus laten we meteen maar even dan die ketting vragen. Want duurzaamheid is natuurlijk wel waar het uiteindelijk ook over gaat in de toekomst. Ja. En wat ik sprak in de vorige aflevering met Annie van der Velde. Zij is de CEO van CCV, bekend van alle pinkkastjes. Die vast ook bij jou staan, denk ik. Of heb je andere?
Nou, dat weet ik niet eens.
Oké, deze vraag had ze voor jou.
Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of hij op welke manier hij eigenlijk met de verschillende brands, Blokker, Intertoys zit er ook onder, hoe zij zijn bezig geweest om zichzelf opnieuw uit te vinden. En in hoeverre, want ik bedoel, we hebben toch in hun branche denk ik een behoorlijke hik gehad, om het maar zo te zeggen. Ik kan me voorstellen dat daar innovatieve businessmodellen uit ontstaan die ook weer gebaseerd zijn op dat gedrag van die klant. Dus meer sustainable, meer local. Ik ben heel benieuwd of hij daar op welke manier hij daar inhoud aan probeert te geven.
Ja, we hebben een aantal dingen al benoemd. Maar laten we even over dat duurzaamheidsaspect. Ik las ergens een artikel dat je zei, ik wist niet eens wat het betekende.
Nou, dat heb ik niet gezegd.
Oh, dan ben je misschien verkeerd geciteerd.
Ik weet best wel wat het betekent. Maar ik
was
denk,
jaren geleden.
Het stond niet op de agenda binnen ons concern. En dat staat het nu wel heel erg. Het staat nu in de top 5, top 3. Duurzaamheid is echt heel erg belangrijk. Maar duurzaamheid kent natuurlijk heel veel aspecten. Mm-hmm. Je hebt het in je grondstoffen. Je hebt de manier waarop je producten worden gemaakt. De manier waarop ze worden vervoerd. Dan heb je nog eens een keer alle producten die worden verpakt. Dat duurzaam denken, dat circulair denken. Dat is ook een onderdeel van duurzaam. Dat gaan wij nu versneld, gaan wij daar in de onderneming.
Oké, maar wat is dan iets waarvan je zegt van, nou, daar ga je echt verrast over zijn dat wij dat doen? Heel concreet.
Dat zou ik je zo niet kunnen zeggen. Want dat denk ik niet. Wij zijn niet de voorloper daarvan. Dat
nee,
zijn
maar
ook
je
nooit
zegt
geweest.
Het staat hoog op de agenda. Dan moet er toch iets komen dat je denkt dat ik denk wauw.
Nou, wie weet, tot op heden hebben wij al heel veel wauw-achtige momenten gehad. En misschien komt dat ook nog. Op dit moment heb ik het niet. Maar ik sluit helemaal niet uit dat het wel gaat gebeuren.
Nee, maar ik vraag het natuurlijk ook, omdat kijk, ik denk even Intertoys, daar al dat plastic speelgoed. Hè? Ik bedoel, daar zit gewoon heel veel plastic in. Maar ik las ook ergens een artikel dat op dit moment de Blokker slechts 5% van de verkoop uit China haalt. Maar dat het over 3 jaar 20% moet zijn. Want die producten leveren hogere marges op. Mm-hmm. En als ik aan China denk, denk ik niet per se duurzaamheid.
Ja, maar waarom is dat zo? China heeft wat dat betreft...
Ja, het komt van ver. Dat is één. Het is heel veel plastic. Ik bedoel, ik moet eerlijk bekennen, ik bestel ook wel eens wat bij AliExpress. En dan is het echt in... Nou, hoeveel plastic verpakt, dan denk ik van echt schande die aan dat je dit weer hebt gedaan.
Ja.
Dus dat is mijn beeld bij China. Maar ja, als het heel anders is, moet je het me uitleggen.
Ik denk dat het productieland China niet minder duurzaam is dan andere productielanden. En ik denk dat juist bij Chinezen dit ook heel erg bovenaan op de agenda staat. Alleen, en het gaat ook manier van verpakken. En wij zijn met onze leveranciers...
Maar dit vind ik echt moeilijk te volgen, hoor.
Ja, waarom?
Ja, omdat,
waarom zou die Chinezen...
Ik geef je net wat voorbeelden van China.
Dat AliExpress dat doet.
Alibaba.
Nou, dat is heel wat anders. Maar wij zijn met onze leveranciers, hebben dit op de agenda gezet. We zeggen, jongens, wij moeten met elkaar zorgen dat dit gaat verbeteren. Mm-hmm. Dat wil men ook. En we zijn naar oplossingen aan het zoeken om te kijken, hoe gaan we dat dan doen? Want het is best wel een ingewikkeld vraagstuk. Je moet
ja, want dat zit er natuurlijk gewoon achter. Hè? Ik bedoel, je vertelt steeds, dat was ook die reclame met Sarah Jessica Parker, hè, van mm-hmm. Sex in the City. Dat begrijpen de klanten van de Blokker niet. Hè? Want ja. De Blokker staat gewoon bekend om... Nou, het is betaalbaar. Hè? Dat is juist jullie unique selling point. Duurzaamheid betekent dat je meer moet gaan betalen. Want hè, dat is natuurlijk wel een spanningsveld.
Minder gaat betalen?
Meer gaat betalen. Duurzaamheid betekent dat producten eigenlijk duurder zouden moeten worden.
Eigenlijk wel, maar dan is het weer op onze manier om te zorgen dat het niet duurder wordt. Dat is dus een heel moeilijk vraagstuk.
Daarom? Ja, dus hoe ga je dat doen dan? Want je zegt het staat hoog op de agenda, maar tegelijkertijd schets je een hele lijst met dilemma's.
Ja, maar wij hebben al lang, voor het Blok heeft al lang in het vak, zeg maar, huisvuilzakken die zijn gemaakt van recyclebaar plastic. Dat hebben we al lang. We hebben al heel veel producten. Men ziet dat. Hè, we lopen er niet mee reclame te maken. Maar er zijn al heel veel producten. We hebben er al heel veel aan gedaan. En Intertoys idem. Het is elke keer terugkeerend vraagstuk. Jongens, hoe gaan we die grote plastic berg oplossen?
Moeten wij niet ook opgevoed worden als consument? En is dat ook waar je mee aan de slag moet? Want uiteindelijk moeten wij als consument tot de conclusie komen dat we dat niet meer willen. En dat we toch bereid zijn om meer te betalen.
Ja, nou, wij moeten de consument ook, heb ik wel vaak gezegd. Consument is natuurlijk echt ook heel erg verwend. Hè? Alles mag terug voor niks. Ja, weet je, maar het kost wel. Dat kost gewoon echt heel veel geld. Je hebt vanochtend gelezen, er gaan 130.000 artikelen per maand of zo. Gaat bij Amazon gewoon de kieperton in. Hoe duurzaam is dat? Hè, dat zijn allemaal spullen die men terugstuurt, niet wil hebben. Of het, nou, toch maar niet.
Mm-hmm.
Ja, het begint wel bij die consumenten. Die moet daar zelf ook van bewust zijn. Van jongens, laten we nou eens een keer een beetje duurzaam doen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het winkelen van morgen. Mijn gast is Michiel Witteveen, de CEO van de Mirage Retail Group. Je hebt net de kettingvraag beantwoord. Morgen heb ik natuurlijk weer een nieuwe gast. En dat is Kitty Koelemeijer, retail expert en hoogleraar marketing aan Nijenrode. Wat zou je aan haar willen vragen?
Ik zou aan haar willen vragen hoe zij de verhoudingen ziet online met fysieke omzet. Hoe dat nu is in percentage. En wat zij denkt dat dat gaat worden in de komende 2-3 jaar.
Mooi, dat ga ik zeker aan haar vragen. Wat denk jij? Denk jij dat de fysieke winkel blijft? Ik denk het wel, want met al die investeringen die je nu doet.
De fysieke winkel die blijft, ben ik heilig van overtuigd. Hebben we ook bewezen trouwens. Bewijzen we nog steeds. Omdat wij gewoon ook voor onze toekomstige beleggers ook gewoon geld verdienen. En wij zijn ook een hele belangrijke werkgever. Ja. Om dit niet te vergeten. We werken bij ons 10.000 man die allemaal elke maand netjes hun salaris moeten krijgen.
Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat een fysieke winkel blijft om die reden natuurlijk.
Nee, niet om die reden,
het gaat
maar
om de consument uiteindelijk.
De consument vindt het ook nog steeds heel erg leuk om spulletjes bij ons te kopen. En dat is wel gebleken, want om even een idee te geven, wij hebben bij Blokker vroeger hebben we 81 miljoen bezoekers in de winkel. Nou, hoe relevant ben je dan? Dan vind je dat je dan
en dat blijft wel voorlopig. En cashgeld, blijft dat?
Ik denk dat cashgeld, dat gaat er wel uit. We hebben het ook weer van corona geleerd, pin betalen. Het is veiliger, het is beter, het is hygiënischer, het is duurzamer. Nou, noem alles, het is echt gewoon veel beter. Daar zou ik een heel groot voorstander van zijn om nog alleen maar via pin te betalen.
We hebben al een paar vernieuwingen die je aanziet komen, hebben we benoemd. En tegelijkertijd ook wel dat het lastig is om het voor elkaar te krijgen. Dat je toch heel erg aan het dubben bent wat het moet worden. Dat ontzorgen en elektronica heb je een aantal keer genoemd. Is er daar nog een bepaalde innovatie waarvan je zegt, en ik kwam ook iets tegen met meubels, waar je misschien ook heb ik dat verkeerd gelezen? Nou,
niet dat ik weet.
Even kijken, waar had ik het nou? Waar had ik het? Miniso, daar ben je natuurlijk ook
mee bezig. Ja, Miniso, maar dat zijn vier winkels. Dat is natuurlijk in zijn totaliteit van ons concern is dat niet heel erg groot. Maar is wel een heel erg goed initiatief vanuit China, Japan. Nou, nogmaals, het zijn nu vier winkels.
Ja, het moesten er 50 worden, geloof ik.
Ja, maar daar zijn we voorlopig nog niet aan toe. Nee. Eerst moet wel even de traffic terugkomen in de winkelstraat.
Ja, maar is er nog één innovatie die je wil noemen waarvan je zegt, dat gaat hem worden? Dat ga ik brengen.
Nou, ik heb met de CEO van Intertoys veel gesprekken gevoerd over hoe gaan wij nou die plastic zooi proberen weer nuttig te maken. Hè? Want het wegkrijgen, dat lukt niet. Maar je kan het wel circuleren. Hè? Je moet het wel circulair maken. Mm-hmm. En daar zijn wij een plannetje op aan het bedenken.
Ja, dat plannetje is.
Nee, dat ga ik nog niet vertellen natuurlijk.
Ja, nee. Het zijn allemaal van die cliffhangers.
Cliffhanger. Ja, maar ik hou ervan om pas dingen te vertellen als ik weet dat het ook werkt.
Ja.
Ja, het moet wel lukken.
Ja, maar het zit hem dus heel erg, de grote lijn, in het ontzorgen. Dichter bij de mensen thuiskomen. Doordat je gaat bezorgen, die last mile. Ja. En daar kan je dan misschien ook andere dingen gaan regelen. Abonnementen.
Abonnementen, waar je naartoe duurzaamheid. Wil, soort, kan die niet lang vaak genoeg zeggen. Zodat iedereen moet dat erin geramd
ja,
worden.
Ja, maar ook tegelijkertijd is het ontzettend lastig. Dus dat zijn alle stappen die je maakt. Mm-hmm. En dan tegelijkertijd speelt er ook nog die hele grote wens om naar de beurs te gaan.
Ja.
En daar zijn analisten best wel kritisch over. Bijvoorbeeld een Corné van Zijl die heeft gezegd, joh, nou, dat wordt echt heel lastig met hoe de papieren er nu voor staan. Dat zei hij wel een tijdje geleden, moet ik er eerlijk bij bekennen. Gaat dat echt gebeuren?
Dat gaat echt gebeuren. Het is best wel een hobbel die wij moeten nemen. Want je gaat niet even naar de beurs. Mm-hmm. Wij moeten daar echt heel erg veel intern voor doen. Je moet op een hele andere manier gaan boekhouden bijvoorbeeld. Nou, daar zijn gewoon heel veel handjes en slimme mensen voor nodig om te zorgen dat dat gaat gebeuren. En wij hebben daar ook nog even de tijd voor. Het is niet zo dat wij nu binnen een maand of zo naar die beurs moeten. We gaan naar de beurs op het moment dat goed is voor het bedrijf.
En wanneer is dat, denk je?
Ik hoop volgend jaar.
Volgend jaar. En dan zegt een bedrijfsstrateeg, beleggers moeten dan wel echt heel erg verliefd op je worden. Dan moet het wel heel goed zitten met je merktrouw. Bij Blokker is die nu abominabel.
Ja,
imago is veel te stoffig. Het merk cosmetisch oppoetsen, zoals ze dat nu hebben gedaan met een iets ander logo, is gewoon niet genoeg. Het is een mening, hè? Het is een mening van iemand. Dat hoeft niet waar te zijn, maar overtuig me van het tegendeel.
Ik zal hem de schoenendozen met brieven sturen die ik heb gekregen toen ik het overnam. Want Blokker mag niet verdwijnen, hè, want Blokker is van ons allemaal. Daarom hebben wij nu ook trouwens de blokjes Blokker geïntroduceerd. Hè? Dus als je maar spaart, krijg je een deeltje Blokker.
Een certificaat van een aandeel in Blokker?
Ja. Dat is er nu. En nogmaals, wij zijn een ongelooflijk relevante onderneming, omdat we vele tientallen miljoenen bezoekers en kopers hebben per jaar. Dus dan kan je wel roepen, abominabel. Maar dat vind ik gewoon een belediging.
Ja, maar het gaat ook om het sfeertje. Hè? Ik bedoel, je moet een soort heigerigheid krijgen dat je mensen richting die beurs krijgt. En daar hoort natuurlijk wel de verliefdheid hoort daar wel bij.
Ja.
Dus hoe zorg je dat je zegt de achterkant, daar moeten we nog een aantal dingen strak zetten. Dat gaat om de boekhouding en dat soort dingen.
Ja.
Daar wordt heel kritisch naar gekeken. Maar hoe ga je zorgen richting de winkel van de toekomst dat mensen echt helemaal verliefd worden op de Blokker?
Wij gaan zorgen, niet alleen op Blokker, maar bij het hele concern, dat mensen zich ongelooflijk bij ons thuis voelen. Dat mensen het fijn vinden om met ons samen iets te ondernemen. En dat is spullen kopen, service verlenen. Nou, noem de hele zandkamer op. En wat ik net zei, er zijn tientallen miljoenen kopers die wij hebben per jaar. Dus dat geeft aan dat wij wel degelijk relevant zijn. Je moet niet vergeten dat een derde van onze omzet is overigens online. Het wordt geroepen dat wij een fysieke winkel zijn, maar we hebben een aantal honderden miljoenen aan online omzet. Laat ik even niet vergeten.
Ja.
En wij zijn gewoon...
Ik heb ook veel bij jullie online trouwens besteld.
We dus, are here to stay. Ja. En dat is wel echt heel belangrijk.
Ja.
Dat is
maar je zegt van fijn, hè? Dus ik probeer gewoon dingen, jij weet het, ik niet, concreet te maken van wanneer vind ik het fijn en of nog fijner om naar de Blokker te komen? Waar zit hem dat in?
Ik denk als jij straks jouw eerste kopje Blokker koffie hebt genomen,
dat
voor jou een reden te meer is om weer terug te komen naar de Blokker, want het is namelijk fantastische koffie voor een Blokkerprijs.
Ja, dus het zit dan toch in die... is het dan een stukje beleving in die koffie? Is het dan toch... Want je zei eerder, ik ga niet echt de foodkant op. Maar...
Nee, het stukje beleving in de koffie, dat is namelijk best wel vernieuwend. Hè, want je brengt het echt voor een waanzinnige prijs. En de service die wij leveren. We hebben gewoon echt allemaal ongelooflijk gemotiveerde mensen werken. En dat geldt niet alleen voor Blokker, maar dat geldt ook voor Intertoys en BCC. Die jou op een hele goede manier bedienen. En dat vind jij, dat ga jij als consument ongelooflijk waarderen.
Maar zit het dan ook, omdat je die koffie zo noemt, ook gewoon in het huiselijke? Dat huiselijke sfeertje?
Ja, nou huiselijk, ja, tuurlijk.
Ja. Want dat is eigenlijk wat je zegt, toch een beetje terug ook die winkels naar de dorpen. Dat klinkt misschien traditioneel, maar dat is misschien wel huiselijk en helemaal hip van nu.
Ja, maar waar moeten we allemaal zo verschrikkelijk hip zijn? Uiteindelijk is schuursponsje blijft gewoon een schuursponsje.
Zo is het, zo is het. Ik vind dat een fantastische quote om mee te eindigen. Ik wil je heel erg danken dat je vandaag mijn gast wilde zijn. Michiel Witteveen, de CEO van de Mirage Retail Group. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En we zijn geloof ik net op tijd klaar. Want ik weet niet of luisteraars dit horen. Maar er wordt hier een beetje geboord. We zijn met de verbouwing bezig. Tot morgen.
BNR's Big Five van het winkelen van morgen wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa.
Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.